Welkom bij Behind the Scenes, de podcast die mensen achter de schermen voor minstens één keer voor de schermen zit. Onze gast van vandaag is freelance digital sculptor, concept en visual effects artist Maarten Verhoeven. Maar dat is een handvol. Zijn indrukwekkende klantenlijst omvat grote namen zoals Disney, Marvel, MSI en dat is slechts een kleine greep uit zijn portfolio. Als ambassadeur van zowel Wacom als MSI is het geen verrassing dat zijn werk keer op keer verbluffend is. We zijn dus heel blij dat je er vandaag bent, Maarten. En we gaan er ineens invliegen. Dus welkom.
Ja, leuk om hier te zijn.
Ja, dankjewel. Dankjewel van het verre campen.
Ja.
Het valt nog goed bij met
valt
de trein.
Een kwartiertje met een trein.
Ja, dus, ik verschoot er wel van dat het maar een kwartier was.
Ja, wat dacht jij?
Ja, ik weet dat niet. Dat klinkt, maar zoals gezegd, met een auto duurt het veel langer dan dat je met een trein
Ja, maar dat is zo.
Ja, alleen 21:15 moeten we er terug
in. Dan waarschijnlijk toch best terug raken.
Ja, best. Alright, ja, je zegt het in een intro, was ik zo een beetje aan het sukkelen met uw volledige term van, van dingen dat je doet. Ja, leg een keer uit. Is dat één pakket sowieso, of is dat, dat je dingen die je allemaal zelf hebt aangeleerd?
Het makkelijkste om dat te leggen is, ik gebruik één pakket van software, ZBrush, en dat is eigenlijk mijn kernding. En daarmee werk ik eigenlijk in heel verschillende sectoren. Dus ik werk voor speelgoedfabrikanten, ik werk voor kunstenaars, ik werk voor films. Omdat dat een is eigenlijk één sleutelelement dat eigenlijk gebruikt kan worden in heel veel verschillende facetten.
Ja, en want bijvoorbeeld het visual artist gedeelte is iets anders dan sculpting. Maar dat zijn dan dingen die je jezelf sowieso allemaal hebt aangeleerd.
Dus eigenlijk mijn achtergrond is animatiefilm. Daar heb ik ooit 3D gehad, maar dat was voor boxmodeling. En dat is heel saai, want dat was gewoon met vierkante dozen beginnen.
Ja.
En toen had ik nadien eigenlijk een vaste job. En door op reis te gaan, en ik zag een advertentie in de magazinen. En ik had zoiets van, wow, dit is niet hetgeen wat ik heb achtergelaten. Toen dat ik eigenlijk ooit dat studeerde.
Ja.
Omdat die illustratie, dat was heel organisch en dat leek echt menselijk en in die huid en alles. Ik zei van, dat wil ik leren. En dan heb ik eigenlijk opgezocht wat die software was. Daar dan een crack van gevonden. En dan eigenlijk als hobby dat eerst gedaan en dan wij dat aangeleerd. En eigenlijk door op forums toen in de tijd, want dat was 2010, dat was heel actief nog forums. Tegenwoordig is dat wat gestorven. En eigenlijk door dat werk te posten, internationaal mensen leren kennen en alles. En eigenlijk op die manier heb ik besloten dan voor freelancer te worden daarin. Omdat je jobaanbiedingen kreeg daarin.
Oh, dus, nice. Ja. Want je hebt dan animatie gestudeerd.
Mm-hmm.
Wat was dat toen? Was dat 2D, 3D?
Dat was 2D en 3D animatie. En eigenlijk ben ik dat beginnen studeren omdat ik als kind eigenlijk make-up artist en animatronics wou bouwen. Omdat ik ben een kind van de jaren 80, zei ik altijd.
Ja.
En die films die hebben mij altijd mega gefascineerd. Like Gremlins, Terminator, Jurassic Park, al die dingen. Okay. En ik wou eigenlijk kunnen graag dat doen als job. Maar er had geen opleidingen in. Dus had ik zoiets van, als ik ouder werd, omdat ik altijd ook tekende, vanaf dat ik 4 jaar was, bij wijze van spreken. En ik zeg dan eigenlijk van, oké, op een bepaalde manier kan 3D, omdat dat dan zo samenkomt op een bizarre manier, dacht ik van, door 3D te studeren, of animatiefilm, dat ik dat misschien dan toch ook kan doen als job. En eigenlijk door zo'n hele detour te maken, ben ik daar wel terechtgekomen.
En is dat dan, wat is dat 3D in zo, hoe was dat toen?
3D toen ik daarmee begon, dat was echt, je begint met een doos en daar snijd jij zogezegd stukken in en dan trek jij daar vlakken uit. Of je hebt een bal en dat begint te vervormen. En het grote verschil met wat ik nu mee werk, is eigenlijk dat je ook met een bal begint. Maar je benadert dat als klei, fysieke klei. En naarmate dat je eigenlijk hoe tools kiest, hoe pennen waar dat je mee werkt, kunnen daar eigenlijk in beginnen sculpteren. En zijn er veel vrijer. En dat is intuïtiever. Want ik zeg ook altijd tegen mensen van, kijk, als je kunt tekenen en je kunt boetseren, geef dat programma een kans, omdat dat echt, dat technische wordt weggegooid en dat is super intuïtief.
Ja.
En dat is hetgeen dat er fijn aan is voor heel veel mensen.
Ja. Het programma dat je misschien gebruikt, dat is ZBrush.
ZBrush.
En is dat eigenlijk de enige die je zo dat klei gegeven heeft?
Nee, vroeger hadden we ook nog Mudbox. Dat was ook van Autodesk. Maar ondertussen, ZBrush is de grote daarin. Maar je ziet wel dat bijvoorbeeld Blender en andere 3D-pakketten, die beginnen dat ook al die, zal zeggen, bouwsteentjes op te pikken. Ja. En daar kun je ook eigenlijk al wel mee sculpten. Maar ik heb dat nog niet gedaan, omdat in de industrie waar ik in zit, met die software kunnen gewoon nog niet ver genoeg raken.
Met ZBrush of met die andere?
Met die andere kunnen alleen niet ver genoeg raken. Okay. Want bij ZBrush kunnen gewoon zo in detail gaan. Omdat als ik op modellen werk, ik zal zeggen, dan ga je... Dat zal waarschijnlijk niks zeggen, polygonen. Misschien een klein
beetje. Ja, wel, okay. Ja.
Maar de modellen waar ik mee werk, dat is dikwijls rond de 100 miljoen polygonen of 120 miljoen polygonen. En dat is, dat is manueel is dat niet te manipuleren met een muis. Dus je moet dat echt met een pen. Want als ik werk, ik werk ook altijd op een scherm.
Ja.
En ik zit eigenlijk altijd met een pen op een scherm te tekenen. Dus eigenlijk met een Cintiq van Wacom is dat dan.
Ja.
Omdat je dat ook niet met een pen kunt, of met een muis kunt doen. Omdat je de pen nodig hebt voor de drukgevoeligheid. Ja. Omdat, zoals de harder dat je duwt, zoals de dieper kerft je eigenlijk in een model in. Dus of ze zachter dat je beweegt, zoals ze zachter dat je eigenlijk volumes aanbouwt. En op die manier is het eigenlijk om boetseren, omdat je dat eigenlijk met gevoel doet en daar heel die pen van nodig.
Ja, het coole aan... Allez, ik vind dat een supercool programma, maar ik denk altijd van, als je dat dan omzet naar... als mensen dat moeten gaan beginnen animeren en zo, dan moet dat toch allemaal perfect in orde zijn, of niet?
Nee, het stuk waar ik in zit, dat is het leuke stuk, zou ik zeggen, want je maakt het model en dat ziet er goed uit en alles. Daar hoeven er zelfs nog geen texturen op te zijn. En dan wordt dat vaak, geef ik dat aan andere mensen door. En
die mogen het oplossen.
En die mogen het oplossen dat het geanimeerd kan worden. En dan moet er eigenlijk ook een nieuwe skin gemaakt worden, een nieuwe topologie. En dat is een heel technische pipeline. Ja. En dan pas kan er naar animatie gaan.
Ja.
En tegelijkertijd worden dan ook nog de texturen aangepast. Dus alle kleuren die erop zitten en alles. En reflecties en zo op de figuren. Maar dat is eigenlijk, omdat ik heb dat ook nooit geleerd. Nee. Ik heb dat sculpteren geleerd. Ja. En ik zeg ook vaak als bedrijven mij inhuren en ze willen me meestal zeggen verder in die pipeline duwen, zeg ik ook van, ja jongens, ik kan wel dingen doen, maar ik ben te duur om dat te doen. Je kunt mij beter inhuren, specifiek voor dat stuk, omdat dat financieel voor jullie veel interessanter is, omdat je altijd op budgetten werkt, als je ingehuurd wordt.
Ja, ja.
Het is nooit dat ze zo zeggen van, oké, doe maar op.
Dat is waar. Want hetgeen waar jij dan aflevert, kun je het dan wel bijvoorbeeld ineens 3D printen of ook niet?
Zo goed als. Dus je moet wel dat technisch nog omzetten.
Ja.
Maar bijvoorbeeld als ik dienst maak voor speelgoedbedrijven, dan moet je ook de engineering doen. En dat wil eigenlijk zeggen, als je een action figure hebt, dat kan bewegen. Ik kan in allemaal houdingen zetten. Maar ik moet ook zorgen dat al die ball joints en alles erin zitten. Dus dat kan zijn dat een figuur, dat ik zal zeggen, 21 centimeter is. Ja. Dat er bestaat 52 onderdelen.
Ja.
Die eigenlijk allemaal in elkaar klikken en passen.
Ja.
Dat al die scharnierpunten en dat je ermee kunt spelen als kind of als volwassene dat je in de kast zit.
Dus daar moet je dan ook al allemaal rekening mee houden.
Ja, ja,
dus hoe werkt dat dan? Bijvoorbeeld bij zo'n action figure, als we dat als voorbeeld nemen, tekent dat eerst helemaal uit? Of?
Dus eerst wordt dat helemaal ontworpen.
Ja.
En dan gaat dat dikwijls naar de licentiehouder. Dus als je voor bedrijven werkt, bedrijven die kopen licenties aan. En dat is afhankelijk van de schaal of de grootte van figuren. En dat kan van bustes zijn of action figures of whatever. En eens dat zij zeggen van oké, het is goed, sturen zij dat door naar de licentiehouder. Dus bijvoorbeeld een Warner Bros, een Disney of iets. Dan ligt dat daar meestal veel te lang op het bureau. En dan krijg je feedback van oké, het is goedgekeurd of niet goedgekeurd. Ja. Maar dat wil ook zeggen, in tussentijd heeft dat bedrijf ook al wel een paar keer, bijgestuurd.
Ja.
Want je hebt altijd een art director waar je mee samenwerkt. En als je dan de finale oké krijgt, dan moet je eigenlijk beginnen aan technische. En dat wil dan zeggen dat je eigenlijk al die punten erin moet gaan steken. Ja. En al die gewrichten en toestanden. Maar het is wel natuurlijk belangrijk, als je dat begint te ontwerpen, dat je dat ook al in je achterhoofd houdt. Want als je iets te complex maakt, en je kunt dat nadien niet omzetten naar iets beweegbaar, dan zet
dat
ook weer
niks
in. Ja, het is dat. Dus je moet altijd twee stappen vooruit denken, dat je eigenlijk aan het ontwerpen bent. Dus,
en wat is het coolste dat je al gemaakt hebt? Of dat jij vindt dat het coolste is?
In dat segment, want ik zit in heel veel verschillende...
Ja, van het speelgoedsegment.
In het speelgoedsegment. Voor mij persoonlijk, omdat ik voor NECA nu al even aan het werken ben. En die hebben eigenlijk de licentie van de Universal Monsters. Dus dat wil zeggen Frankenstein, Creature of the Black Lagoon. De old school zwart-wit monsters.
Ja.
En voor mij, ik zal zeggen, als ik zal zeggen monsterkind, is dat super cool om aan te werken. Omdat ik heb zo Creature of Black Lagoon voor hen gemaakt. En er zijn heel veel andere sculptors die daar super jaloers op zijn. Dat heb ik kunnen doen. Omdat gewoon voor ik zal zeggen, alle sculptors die met monsters bezig zijn, dat is zo een van de heilige gralen dat je dan mocht sculpten. Of een Frankenstein, of een Dracula. Dus maar dat vind ik een van de, ik zal zeggen, milestones in deze moment.
En hij komt dan echt uit onder... Van wie is dat? Warner Bros? Of wat zei dat nu?
Dat is van Universal.
Universal, ja. Dus hij komt dan echt uit van, dat is een officieel product van...
Dat is een officieel product van Universal. En dat wordt ook door vaak een estate. Dus ja. je hebt soms dan een acteur een estate ook heeft, die ondertussen overleden is.
Ja.
En dan moet die estate, dus de mensen van familie en whatever, die dan eigenlijk de rechten... Die moeten dan ook nog altijd goedkeuring geven.
Okay.
Dus dat gaat dan bijvoorbeeld eerst, ik zal zeggen, naar de studio. Die bekijken dat, die kunnen in hun archieven gaan en alles. Ik moet ook altijd vaak beginnen van foto's, ja. Omdat er bestaat niet veel fysiek meer, dus ik maak daar van foto's na. En van mij gaat het dan, ik zou zeggen, naar die estate. En die geeft dan een finale go van het is goed, het portret is goed, of de details zijn goed, of alles. En dan pas komt dat dan helemaal terug, dat ik erop kan werken, of het afwerken.
Ja. En hoe lang duurt zoiets? Want die komen dan bij u. Ik vermoed dat je eerst mega blij bent. Maar dat is dat dan vanuit is dat dan zo'n office vanuit Amerika of zo?
Ja,
of?
Dus dat is NECA, dat is een speelgoedbedrijf. Ja. En die hebben ook de licentie van de Ninja Turtles. En Gremlins hebben die, en Back to the Future hebben die.
Ja.
Dus als je daarvoor kunt werken, dan weet je dat je graaf shit gaat krijgen. Telkens als je de vraag stelt van... Heb nog een klusje voor mij?
Ja.
En ze zeggen van, je verdient een titel. En ook al is dat dan een diorama of wat accessoires dat bij een figure horen. Dat is altijd wel plezant om daar op de tweede kant te kunnen werken. En dat bedrijf contacteert ook. Die zeggen van, oké, deze job. En dan vragen ze aan mij, wat moet het kosten?
Ja.
En dan geef ik gewoon een quote. En dan, omdat ik dat al even doe, dan kan ik daar redelijk een breakdown maken van hoeveel dagen ik er aan bezig ga zijn en alles. En ook... bij welke art director dat je werkt, want de ene is makkelijker dan de andere. Right. En als dat goedgekeurd wordt, dan kunnen we daaraan beginnen. Maar het ding is van, als je voor speelgoed of statues, als je beelden werkt, die productietijd is veel langer dan bijvoorbeeld voor films. Als je voor films werkt, je weet dat je in een pipeline zit en binnen een paar maanden moet die gewoon...
Dat moet af zijn,
want je weet vaak al, er is een poster met een datum op. Dus, dus je moet in gang schieten. Maar bij speelgoed is dat nog vanuit een eigen schema heel vaak. En bijvoorbeeld Creature, die in het najaar nu gaat uitkomen, want die is al wel getoond op Comic-Con en zo in Amerika. Ja. Maar die heb ik eigenlijk 1,5 jaar geleden opgeleverd.
Amai.
Dus, maar van mijn model, dat gaat naar China. Ja. Dus na de goedkeuring als gaat naar China. In China maken ze mallen.
Wat is dat?
Ja, dus eigenlijk voor het gieten van het figuur.
Ja.
Dus ze gaan niet elk stuk printen. Nee. Dus ze maken eigenlijk ijzeren modellen. En daar wordt de plastic in gegoten. En zo kunnen ze een massaproductie opstarten. Want vaak zijn er 10.000 exemplaren of zo dat er van gemaakt worden in die fabrieken. En dan wordt dan artwork voor de doos nog gemaakt. Ja. En de verpakking en dit en dat. En tegen dat dat effectief dan pas op het schap ligt in bijvoorbeeld de mechanic of iets.
Ja.
Ja, dan moet je gewoon 2 jaar verder. Anderhalf jaar, 2 jaar verder tellen.
Dat is wel cool dat je dan ineens je eigen ding...
Maar het stomme is... Ik heb in het verleden al gehad, als ik voor Hasbro ook gewerkt heb, dat was dan voor The Avengers dan, in die lijn. En dan stonden ze in de... toen was hier, ik denk nog een Bart Smit. En dan stonden daar zo mee met een stuk speelgoed aan die kassa. En dan wilden ze kunnen uit tegen die verkoopster zeggen van, ik heb deze gemaakt. En dan kijken die zo half aan me.
Dat zal wel.
Het is goed, jongen. Gaan we door.
Het ding is, we zijn denk ik ook een paar stappen overgeslagen. Maar je hebt dan die opleiding van animatie gedaan.
Ja.
Heb jij dan... ik vermoed dat je niet direct dan zo Universal jobs kreeg.
Nee.
Je hebt nog eerst iets anders gedaan voordat je een freelancer werd.
Ik heb 5 jaar hier in Antwerpen gewerkt bij Digitaal Geweld.
Ja.
En dat was een postproductiehuis. Een redelijk klein postproductiehuis. En die deden heel veel Studio 100 K3 videoclips. En ook heel veel reclamespots voor Radio 2 en alles. En daar heb ik, dat is wel eens gekeken, grafisch. Dus deed ik veel meer motion graphics en alles.
En
ik heb er een heel klein beetje 3D gedaan. Zoals zo, die doosjes van Lakkerol. Ik weet niet of je die kent. Dat zijn zo'n snoepdoosjes, maar die praten zo.
Je favoriet op de rechte ooit.
Dat was gewoon 3D daar. Ja. Maar ik heb er heel veel color gereden. Ik heb er ook veel kans gehad voor een groter project.
Ja.
Oud-België, die tv-serie en zo, is er ook allemaal afgewerkt. Ja. Maar ik kon mijn ei er niet meer kwijt. Omdat ik zat er als graficus, maar ik had dat tekenen en dat creatieve achtergelaten. En ik had zoiets van, ik heb een uitlaatclub nodig. En dan, toen ik zei van, op reis te gaan. En zoiets had van, ik wil dat doen.
Ja.
En dan eigenlijk is dat heel rap gegaan. Want dan heb ik dat op een drietal maanden eigenlijk mijn eigen aangeleerd. En dan heb ik 2 maanden later zo een eerste jobaanbieding gekregen. En dan heb ik eigenlijk mijn ontslag gegeven voor één job. En die job dat hield eigenlijk in voor gewoon speelgoedgeweertjes te maken voor G.I. Joe figures.
Oké, okay, ja.
Maar ik heb er als kind mee gespeeld. Ja. Dus voor mij was het echt zo van, what the fuck, this guy. Ja. Ja, van, maar ja, het is in hindsight, dat is allemaal goed uitgedraaid voor mij. Maar eigenlijk had ik een vast inkomen en alles opgegeven voor eigenlijk één klus waar dat je dan maar 2 of 3 dagen aan het werken was.
Okay.
Maar ik bedoel, ja, je blijft bezig. Ja. En je, dat is ook het ding, van mij kan ook heel veel werk online vinden, maar dat is automatisch ook een portfolio dat je aanbouwt.
Ja, natuurlijk.
En met een tijd, ja, mensen leren nu kennen via jouw portfolio. Of als je in de industrie werkt, via mensen die in bedrijven werken, die dan zeggen van, ah, we hebben iemand nodig voor dit of dat, kan je dat?
Ja.
En zo kom ik eigenlijk in bedrijven vaak binnen, omdat ik ga niet solliciteren.
Nee.
Dus soms dat er bijvoorbeeld een schilder, bij NECA was dat het verhaal, er was een schilder die daar eigenlijk de figures of de prototypes eigenlijk schildert. En die volgde mij op Instagram. En je vroeg van, ja, heb je geen goesting om action figures voor ons te maken? Ik zei, ja. En dan heeft hij mij eigenlijk direct met een eigenaar of een baas, eigenlijk CEO, doorverbonden. En dan ja, een paar keer appen en een call van 5 minuten. En ja, dat was in orde.
Maar dat is mega nice.
Ja, maar soms ga ik het ook. Ja. Ik kan het ook makkelijk gaan.
Dat is goed, hè. Ja,
maar het hoeft niet altijd heel complex te gaan.
Nee, dat snap ik. Maar dan heb je wel zo'n momenten gehad dat er weinig job of zo binnenkwam?
Ja. In het begin, omdat je dan zoekende ze, want het is een traject van veel jaren.
Ja.
En dan gebeurt het soms dat je zegt, ja, een week, 2 weken gaan werken en zoiets van, dit is niet goed.
Nee.
En dan komt er uiteindelijk nog wel eens iets binnen en dan blijf je bezig. Maar ik zeg ook heel dikwijls tegen mensen van, als ze willen gaan freelancen, hij bouwt gewoon een buffer in dat je 6 tot 9 maanden gewoon kunt overleven. Ja. En dat wil niet zeggen dat je elke dag een boterham met chocolade moet eten, maar dat je,
dat je een
financieel ding inbouwt. Ja. En als je dan wilt dat proberen of ervoor gaan, gewoon doen.
Ja.
Maar niet onbezonnen, zo zeggen, van de ene dag op de andere. Want er gebeuren, er zijn altijd dry spills. Ja. En ik heb daar met perioden gehad dat echt wegvalt. En dat je zoiets, paniekreacties in het begin krijgt. Maar ja, na een tijd leer je er ook mee omgaan. Ja. Want er is een hele periode geweest, de laatste 2 jaar is dat veranderd, maar mijn agenda is nooit gigantisch ver vooruitgeboekt. Okay. Ik krijg wel jobs binnen, maar die jobs die duren heel lang.
Ja.
En dat wil ook niet zeggen dat je er elke week aan werkt. Want bijvoorbeeld, je maakt iets, je stuurt dat door. Maar feedback, dat is op hun tijd. Hè?
Ja, dus
dat kan goed zijn dat je 2 weken niks hoort, een maand niks hoort. Zeg je van, hey, heb je nog aan mij gedacht? Ah ja, ik ging nog een mailtje sturen, hier de feedback. En dan zit je weer 2, 3 dagen bezig.
Ja.
Ja, maar dan... Dus je moet altijd zien dat je een paar klussen hebt om dat te laten
roteren. Ja, maar dat is wel... Want dat is dan ook veel wachten.
Ja.
Ja, dat is wel vervelend af en toe, denk ik.
Ja, maar daar leer je ook mee omgaan. Ja. In het begin is dat heel frustrerend. En nu weet ik ook bij wie dat ik weet van, oké, daar kan ik lang op wachten.
Ja.
Maar dat is iets... ik heb altijd 4, 5 jobs tegelijkertijd lopen. Maar er zit zo'n rek op. Uit het moment dat de deadlines te zwaar worden, dan begin ik ook jobs echt naast elkaar te plannen. Ja. Omdat anders heb ik geen rust in mijn hoofd.
Nee, dat snap ik.
En ik heb me eigenlijk ook voorgenomen van... In het begin heb ik heel veel uren gewerkt. Toen ik vast in dienst was, heb ik ook echt nachten doorgestoken. En zo, toen een baas, zal ik zeggen. Maar ik ben op het moment nu gekomen dat ik zoiets zeg van... Oké, probeer alles zoveel mogelijk binnen een 9-to-5 te steken. Want mijn vrouw, die is eigenlijk tv-producer.
Ah, oké.
En die heeft lange dagen.
Ja, die heeft lange dagen.
En ik werk altijd van thuis en we hebben 2 kindjes. Dus ja, ik ben wel degene die naar school op en af moet crossen. Voor de kinderen uit te droppen en te gaan halen.
Maar het marcheert nu, dat is goed.
Ja, het marcheert.
voilà. Nee, en een van uw dingen is ook bij zo concept artist. Wat houdt dat juist in?
Dat je eigenlijk gewoon ideeën vertaalt.
Ja.
En vaak... wat ik doe als ik met mensen praat, vaak is dan een regisseur of een art director. En dan probeer ik heel rap te pinpointen wat iemand wil. En vooral ook wat ze niet willen. Want dat is hetgeen dat ik eigenlijk altijd vraag. Van voorlet ik het begin, dan vraag ik van, oké, wat wil je niet zien? Omdat je kunt heel veel dingen presenteren, maar als ze niet snel ook in een richting sturen, dan zijn ze ook maar rond de pot aan het draaien.
Ja, dat is waar.
En dan moet je gaan proberen zo snel mogelijk, want dat is het ding van concept. Tegenover speelgoed, dat duurt heel lang. Maar concept, dat wil zeggen... 's morgens kreeg je een briefing, 's avonds moet je iets opleveren van een afbeelding.
Oké, en die zijn ook al zo, ja, gesculpt en zo?
Ja, dat is gesculpt, dat is gesculpt, dat is gefotoshopt, dat is al gecomposite. Dat er een beetje een achtergrond, ook al is dat een geblurde foto of zo, maar gewoon als sfeerbeeld.
Ja.
Dus dat moet heel rap gaan.
Oké, dus ja, dat is eigenlijk schetsen.
Dat is eigenlijk schetsen, maar in 3D. Omdat je hebt ook 2D-concept artist, maar ik prefereer dat in 3D te doen, omdat de output is ook 3D, omdat je vaak richting animatie gaat of special effects. En als je een model hebt dat je al kunt roteren, dat is al een extra meegeven.
Ja, dat
want
is waar.
Je bent met een achterkant aan het werken, want wat ik ook soms heb, is dat je 2D-concepts krijgt van artiesten. En dat mag heel graaf getekend zijn, maar als er, ik zou zeggen, 2 vlekken en 2 strepen staan, visueel kan dat werken.
Ja.
Maar als ik niet kan analyseren of dat, ik zal zeggen, een vlak is dat zo loopt, of zo loopt, of zo loopt.
Ah ja.
Dus je moet dat wel ruimtelijk kunnen vertalen. Dus het is daarom dat je ook met 3D in mijn ogen altijd een duidelijkere waarheid hebt. Van hoe dat fysiek zijn eigen gaat gedragen.
Ja, dat is wel slim.
En ook dingen, nadien ook als je prototypes gaat maken of zo, is dat ook wel aangenaam, want dat je dan samen zit. Virtueel samenzitten, want ik stuur mijn model nog gewoon aan de andere kant van de wereld en ik weet dat wordt daar geprint, maar dat kan daar op een tafel gezet worden. Er kunnen mensen rondzitten, ze kunnen daar een lamp boven zetten. Dat kan beoordeeld worden.
Amai.
Dus dat zijn de voordelen van digitaal te werken vandaag de dag. Dus niks is zo gebonden aan afstand.
Nee, dat is waar. Want je zegt al, je hebt ook al talks in het buitenland gedaan. Zijn er hier in het algemeen eigenlijk gewoon weinig 3D-artiesten? Of, jij bent supergoed, springt uw werk er gewoon meer uit?
In België zijn er eigenlijk veel 3D-artiesten.
Echt?
Ja, er zijn er veel. Maar het ding is dat heel veel artiesten, dat zijn meer generalists. Dus die kunnen wat modelleren. Die kunnen shading doen, dus wat kleur erop zetten. Die kunnen dat er mooi uit laten zien. Die kunnen er wat haar op zetten. En
die kunnen van
alles een beetje. Ja. En ik heb mijn eigen gewoon heel erg gespecialiseerd in 1 segment. Ja. En je kunt wel nog kunnen voetschieten dat je dat doet natuurlijk.
Ja.
Maar voor mij is dat ook positief uitgedraaid. Dus dat zeg ik ook tegen mensen van, kijk, als je voelingen met 1 van die takken en je zorgt dat je er gewoon heel goed in zit, dan ga je gewoon jobs scoren.
Ja, dat heb ik toen bij mijn Erasmus-periode ook gehoord. Kun je beter eigenlijk in 1 ding specialiseren.
Ja, als dat echt uw ding is en uw licht.
Misschien is dat gewoon ook om die grote producties dat jij doet, omdat ze dan echt specifiek in heel die pipeline mensen hebben voor elk ding. Ik denk als je hier... Want voor wat kun je dan nog gebruiken? Zo dagelijks in een bedrijf, zo 3D en al die dingen. Is dat dan...
Voor wat je dan nog gebruikt? In de glasindustrie zit ik ook. Dus flessen. Dus dat er speciaal vormen zijn van flessen, waar dat emblemen en zo gemodelleerd moeten worden. Dat wordt ook in 3D gedaan. Voor kunstenaars werk ik ook samen.
Want wat is dat dan bij kunstenaars? Is dat dan nu... Want die hebben dan... Ja, wat voor die ook zegt.
Ja, dus even name droppen. Ik werk bij...
Doe maar!
Wim Delvaux is een van mijn klanten. En ze hebben een idee. En dat wordt uitgeschetst. En dat is heel simpel, heel ruw. En ik moet dat idee eigenlijk vertalen naar een object dat dan eigenlijk nadien in brons gemaakt gaat worden. Ik ben er aan het werken, dus ik presenteer een model. Ja. Daar worden dan reviews op gedaan, dus dat wordt dan beoordeeld. En dan wordt dat getweet en bijgestuurd.
Dus wacht, die kunstenaars geven een concept aan u en jij werkt af.
Ja, dat concept, laten we zeggen, dat is een heel ruw idee.
Ja.
Een heel simpele tekening. En ik zet dat eigenlijk nog iets fysiek concreet om. En dan worden er natuurlijk nog altijd aanpassingen gedaan. Want dan zien ze in één keer... hoe dat zijn eigenlijk presenteert. En dan krijgen ze altijd nog creatieve ideeën.
Ah, oké. Okay. Want jij krijgt dan ook zo voor die Universal dingen, worden die altijd gecrediteerd, of niet?
Bij NECA bijvoorbeeld worden wel gecrediteerd, maar dat is het enige speelgoedmerk, zal ik zeggen, dat doet.
Ah, oké.
Okay. Dus als je van onder op de doos kijkt, dan zie je effectief het team dat eraan werkt. Dat zijn maar dan 7 mensen of zo. Maar een Hasbro werkt, dus die hebben dan die G.I. Joe en Star Wars films en alles. Maar dat wordt
afbetaald.
Dat wordt gewoon betaald en dat is dus job afgeleverd en klaar.
Oké. En die talks in het buitenland, wat zijn dat voor, op welke plekken zijn er dan allemaal geweest?
In L.A. heb ik 2 keer in Taipei en Taiwan dan. Tokio ben ik geweest. Ja, Seattle dan. In Split, Zagreb.
En wat zijn dat dan, beurzen? Of?
Dat zijn grafische festivals. Dus eigenlijk, als je grafisch bezig bent, 2D en 3D, want je hebt dat hier in Benelux heb dat ook, dat is Playgrounds. Ik weet niet of je er al van gehoord hebt. Dat is een gigantisch groot grafisch festival.
Dat is echt een shame, want ik heb dat gestudeerd. Ja, ik heb Cross Media Antwerpen gedaan.
Maar dus iedereen die eigenlijk bezig is met het creëren van iets, uit tekenen of boetseren of in 3D, die komen er naartoe en dan komen er eigenlijk altijd gastsprekers.
Ja.
En dat is dan dikwijls van het studio's, zoals like Pixar en whatever. Ja. En ook individuele artiesten dan, die dan hun eigen stijl hebben of hun eigen stempel op hun werk gedrukt hebben. En ja, die vertellen allemaal van waar ze komen, wat hen inspireert. En dat is eigenlijk een beetje een grote kumbaya-wettel. Ja. Allemaal samen zitten en dat is heel inspirerend. Ja. Want voor heel veel mensen is dat ook dikwijls een breekpunt. Zeker jonge mensen. Van, ze gaan daar naartoe. En ik heb al heel veel depressieve mensen daar gesproken die zo echt zo op een kruispunt zitten in hun leven. Zo van, mijn studies zijn gedaan, maar ik wil graag een carrière uitbouwen. En vaak gaan die mensen ook naar zo'n plek om eigenlijk met professionals te praten, om raad, om advies, om portfolio reviews te doen. En dat is eigenlijk wat er op die grafische festivals gebeurt. Dus dat is eigenlijk...
En waar is dat? In Playground?
Dat is in Eindhoven.
In Eindhoven. Ja. En dat is dan België, Nederland, Luxemburg?
Ja, dat is zo wat overkoepelend, want die hebben ook een tijd of Playgrounds in Berlijn, hebben zij ook. Je hebt Trojan Unicorn, die zitten in Portugal. IFCC, die zaten in Kroatië.
Amai.
Dus eigenlijk heb je wel redelijk... En in Industry Workshop zit ook nog in Londen. Dus je hebt er eigenlijk wel waar die verspreid zitten. En het zijn ook vaak allemaal dezelfde mensen.
Ja.
Die zo'n beetje in je pool zitten van sprekers.
En zitten nu helden daar ook? Wie zijn nu... ik vermoed wel dat je helden hebt. Of zo, mensen waar je zelf naar opkijkt?
Ja, eigenlijk...
Om bescheidenheid doen we niet mee. Hè? Dus...
Ja, nee. Het ding is dat... Voor mij mijn grootste helden, dat zijn eigenlijk... Dat is heel stom, maar... Bijvoorbeeld toen ik in L.A. was voor een taak te geven. Ik was er aan het wachten met mijn Indische vriend van mij, Vermal. Dat is ook een supergoeie sculptor. En we waren aan het wachten en hij zei van... Witte, als je wilt, dan kunnen we naar je studio gaan. En dat was dan ADI, maar dat zijn de mannen die eigenlijk Predator gemaakt hebben en Alien.
Okay.
Dus alle animatronics. Hij zei, als je wilt, kunnen we daar naartoe gaan. Dus wij daar naartoe. De rest was naar die megapiste als ze erachter kwamen dat wij met twee er naartoe waren geweest. Want iedereen... Maar dan ontmoeten eigenlijk de mensen die daar werken.
Ja.
En dat zijn voor mij mijn helden. Omdat dat zijn de gasten die aan een Jurassic Park hebben gewerkt, aan een Terminator hebben gewerkt en alles. Die ooit voor de Stan Winston Studio.
Ja, ja.
En dat is voor mij altijd zoiets van... Oh, ik weet wel... daar heb ik dat veel meer mee dan eigenlijk andere grafische artiesten tegenkomen op festivals.
Okay.
Omdat die eigenlijk voor mij, mijn jeugd bepaald hebben.
Ja, oké.
Dus dat is zo altijd... heel speciaal.
Dat is wel graaf. En zijn er nog van die plekken waar je van die grave dingen gezien hebt? Of is dat puur omdat hij in L.A. was?
Dat was omdat hij in L.A. was. Maar dan zijn we eigenlijk vandaag ook in een ander studio nog terechtgekomen. iStudio, dat zijn workhouses eigenlijk. Een unit hier.
Ja.
Dat is super anoniem van de buitenkant. Dus je weet ook niet, er hangt geen bord op van dit is dit of dit is dat. Nee, het eerste wat je krijgt is een adres met een nummer en je belt daar. En dan moet je eerst papierwerk tekenen. Want je moet altijd NDA's tekenen.
Ja.
Want je mag niet vertellen wat je daar ziet, omdat ze aan projecten aan het werken zijn.
Ah, zo, oké.
Want omdat wij daar binnenliepen, toen stond Pennywise van It, de nieuwe film.
Ja.
Ja, die waren ze daar nog aan het fixen eigenlijk.
En, echt?
Maar ik wist dat niet, want wij komen daar binnen en wij zijn van, ferme kloon. maar we wisten gewoon niet wat dat was, dat dan eigenlijk anderhalf jaar later zie je al het artwork en de posters verschijnen en zo. En dan dat de film eigenlijk echt gepresenteerd wordt in de trailer. En ik van, oké, nu valt me de Frank wat ik toen gezien heb.
Amai, dat is wel kei cool.
Ja, maar dat is wel lachen, dat je er dikwijls vaak...
dus je kunt er eigenlijk op binnenwandelen en grave dingen zien, maar eigenlijk... Want die film was toen nog niet aangekondigd.
Nee, die was toen nog niet aangekondigd. Die was wel in productie, gezegd. Maar die was niet... van bekend. Van, want ook vaak als ik aan projecten werk, en dat zijn grote producties, heeft ook altijd gewoon een werknaam, een werktitel.
Ah, oké.
Dus dat kan zijn dat ik dan iets aan het werken ben en dat ik dan nadien erachter kom van, dat is daarvoor.
Ja.
Maar omdat ze zo eerst zo een hele duffe anonieme naam dan zal zeggen The Black Table of zo, weet wel. Maar dan is dat dan ja, iets anders. Ja.
Oh, maar dat is wel grappig. Ja, dat is soort, die werken met zoveel mensen, dat moet. Hè, voor die,
want dat is wel het ding. Er wordt, je moet altijd wel een berg papierwerk tekenen en alles.
Want zijn dat grote boetes dat je dan zoiets verklapt?
Verklappen, denk ik. Ja, waar is
wat was dat er in die papieren als je dat moet tekenen?
Ja, dat is zo 25 papieren dat je zo overgaan een paar afzet. Maar ik weet niet volledig legal wat erin staat.
Nou, je hebt getekend gewoon.
Maar het ding is, ik krijg gewoon om de zoveel weken krijg ik zo'n papier. Ja. Dus ik ga ervan uit dat het allemaal wel in orde is.
Dat is waarschijnlijk gewoon dat je zo'n dingen niet online mocht posten.
Ja, vaak is dat als je dat laat zien, dat je dat laat zien nadat het uitkomt. Ja. En ook dat je daar zelf niet, zal zeggen, commerciële dingen mee doet.
Dat doen, ja.
Want bijvoorbeeld als ik aan iets werk en ik heb een model. Ja, dat zijn wel de meesterfiles.
Ja.
Dus,
dat je die niet verkoopt.
Ja, dat dat niet online terechtkomt en dat ik zal zeggen de concurrent ermee weg is. Of zo van die toestanden. Dus dat moet...
Het is logisch, hè?
Maar dat is soms ook wel spannend, want als je iets uploadt, dan is het zoiets van... Ik had dat ooit eens, dat ik dacht dat er iets anders nog in je file zat. Gelukkig was dat niet, maar dan heb je wel even zo koud zoiets van... Oh, damn, terug die file downloaden, dubbelchecken, zo van...
En wat voor files zijn dat dan dat jij uploadt?
Ja, dat zijn digitale files. Dat zijn eigenlijk de sculpturen.
Ja.
Maar de sculptuur die ik oplaad, er bestaat heel veel verschillende onderdelen, heel veel stukjes. En heel soms gebeurt het dat ik bijvoorbeeld iets uit een ander project binnenneem om te vergelijken in grootte of dit of dat. En als ik dat dan zo zou vergeten zijn te deleten, en dan zou dan iemand toch zo slim zijn voor daar, ik zal zeggen, het juiste gaan zoeken en dat dan eigenlijk vindt.
Nou, twee projecten in één. En dan.
Ja, twee projecten in één, dat is niet de bedoeling.
Nee. En van der juist heb je die studio, zitten eigenlijk al de grote studio's, want die hebben eigen 3D-artiesten ook dan.
Ja, ja, ja.
Maar zitten voornamelijk in Amerika of zitten er hier ook?
In dingen zitten er heel veel, hè, in Londen.
En in
Parijs zitten er ook wel een paar. En in Brussel zitten er ook wel kleinere hazen. Of dat zijn eigenlijk segmenten, of ik zal zeggen, zusterbedrijven van eigenlijk de grote. En daar werken altijd veel mensen vast in dienst.
Ja.
Maar het is ook heel dikwijls als er een project is dat eigenlijk teams groter gemaakt worden en kleiner gemaakt worden.
Ja.
Dus je hebt bijvoorbeeld een vaste crew van 8 mensen in het bedrijf. Maar op het moment dat er een grote productie is, dan huren die gewoon in één keer 40 of 50 3D-artiesten bij, of andere artiesten, om eigenlijk de workload te kunnen doorduwen.
En zeg jij door zo'n studio's nog nooit gevraagd om in dienst te komen?
Maar ik zou dat niet willen.
Zou je dat niet willen?
Nee.
Waarom niet? Maar dat is toch wel, als je dan zo die LA-studio daar hebt. Allee, ik wil niet zeggen dat je naar LA moet vragen.
Maar,
dat is een super cool compliment of zo wel.
Dus dat kan heel inspirerend werken, als je in grote teams kunt werken en zo. Maar hetgeen wat ik gemerkt heb, is als ik op de vloer zit, dat zal gebeuren dat je bijvoorbeeld in Brussel of zo, dat je dan 2 dagen of zo ergens bij een bedrijf kan zitten, omdat ze dan zeggen van, oké, ik wil het laatste puntjes op de i zetten van dit, dat je dan eigenlijk iets moet fine-tunen. En ik vind altijd in grote bedrijven te veel afleiding. Ik ben gewoon van alleen te zitten. En toen ik ooit in middelbaar zat, toen mijn leerkracht of docenten, die zetten mij ook zo tegen een muur, dat ik niet tegen mensen zou babbelen. Dat mijn resultaten veel beter waren. En dat is iets dat ik wel heb overgenomen. Gewoon van, als ik op mijn eigen aan het werken ben, werk ik veel geconcentreerder, veel directer. Omdat je geen afleiding hebt.
Ja, dat snap ik. Ja, maar zou je niet veel bijleren als je zo met andere mensen in een studio zit?
Technisch wel, sowieso. Want het ding is dat je eigenlijk vragen hebt. Je moet naar links of rechts kijken en je hebt een antwoord. Maar het voordeel wel is, omdat ik doe al een hele tijd en ik ken ook heel veel mensen die ook alleen gewoon thuis zitten te werken. En dan is heel dikwijls ook dat je gewoon een Skype-call open doet en dat je dan... Of dat je terwijl dat gaat werken, dat je eigenlijk met iemand uit Spanje, iemand uit Engeland en iemand uit daar en dat je zo gewoon een beetje zodat je aan het lullen zet, terwijl je aan het werken bent, gelijk op de werkvloer.
Je hebt gewoon een internationaal office bij je thuis.
Ja, zo klein beetje.
En wat zijn de dingen waar jij nog hulp voor vraagt?
Eigenlijk vraag ik... Als ik advies vraag, dan is het gewoon artistiek advies. Je hebt de figuur in de pose gezet en je denkt van, oké, dat zit wel lekker. Van alle kanten dat je dat bekijkt, want het moet altijd goed zitten. Maar dan vraag ik gewoon vaak aan een maat van mij uit Engeland, vraag ik gewoon second opinions van, wat zou jij eraan veranderen? Ja. En dan kan dat zijn dat bijvoorbeeld een houding een klein beetje overstretched wordt, dat dat zo net iets meer dynamiek geeft. En het zijn dan eigenlijk die kleine dingen, want al de rest, dat doet iedereen ongeveer hetzelfde. Ja. Maar het is gewoon, ja, second opinion. Of als je zo, ja, ik moest een cape sculpten een paar weken geleden van een Batman-figuur. En ik had echt zoiets van, ach, ik heb een idee hoe ik dat kan doen, maar dat is heel veel werk. Maar ik ga eens dubbelchecken bij mijn maat van, hoe zou jij dat benaderen?
Ja. En die heeft dat dan beaamd.
En die zegt van, ah ja, ik zou dat op die manier doen, gelijk jij dat zou doen. Dus dat is heel veel werk. En ik denk zo,
shit. Want aan zo'n dingen, daar zit je toch ook keilang aan bezig. Want dat is dan je eerste versie of zo dat je maakt en dat je dan doorstuurt.
Ja, dus dat is de eerste versie. Dus je probeert eigenlijk de volledige figuur uit te blokken.
Ja.
Maar hetgeen wat ik altijd wil doen is eerst alle verhoudingen goed krijgen en daar een oké op krijgen.
Ja.
En op het moment dat dat oké is, dan gaat het pas in details. Want anders blijft het gewoon in cirkels lopen. Dus eerst wil altijd gewoon zien dat de ruwe opbouw goed zit en dan verder gaan erin.
Ja, want van de juiste zei ook, toen we nog buiten horen, dat je vroeger, of ik weet het niet, soms gewoon een boek pakt met anatomie om door te bladeren.
Ja, maar dat is, ik heb zoiets van, het merendeel bijvoorbeeld van spiergroepen en alles, ik weet wel hoe dat eruit ziet. Ik ken die niet bij naam, want ik ben geen dokter. Ik ken 3D en 2D-artisten die echt elk spier kunnen opnoemen. Dat is redelijk gestoord. Zeker om 2 uur 's nachts in het café ergens. Dat iedereen begint van, ja, dat is goed, jongen. maar ja, omdat je gewoon... Ik heb zoiets van je hebt een mentale bibliotheek met heel veel plaatjes en afbeeldingen. En je moet dat voeden. En dat is ook vaak als ik lesgeef of zo. Want dat gebeurt ook 1 of 2 keer per jaar dat ik in een school effectief ZBrush les ga geven.
Okay.
En dat is dan ook vragen van, ja, maar hoe komt het dat jij dit of dat zo snel doet? Ik zei, ja, maar ik ben zoveel jaar ouder.
Ja.
Ik heb gewoon dat opgeslagen. En dat is het enige dat jullie nog mist. Want technisch zijn vaak studenten, ik zal zeggen, sterker dan ik. Maar die moeten gewoon zorgen dat ze eigenlijk hun bibliotheek nog volsteken met alle juiste referenties. Om eigenlijk dat eruit te kunnen krijgen als artiest. Maar ik zeg, dat vraagt gewoon tijd. En bijvoorbeeld met die anatomieboeken. Ja, Netflix, ik heb het allemaal al gezien, dus leg je gewoon een boek op oorschot en blader er. Of is dat van beeldhouwwerken? Of alles dat je gewoon kan triggeren om gewoon hoe bibliotheek bij te vullen.
Amai, ja, dat is wel grappig. Want heb jij dan nog, van der Juist zei ook bij die talks en zo, geven mensen ook uitleg van hoe dat je portfolio en zo moet samenstellen? Of hoe dat je het best je werk zichtbaar maakt? Wat is uw advies daarop?
Mijn advies is altijd van, probeert gewoon zo. Ja, probeert niet te kopiëren wat iedereen doet. Want dat is vaak wel hetgeen dat je krijgt te zien. Als er een bepaalde trend is in films of in animaties of iets, of in games, in één keer beginnen daar allemaal zo van die figuren te verschijnen in die stijl.
Ja.
En dan heb ik echt zoiets van, gasten, waar zijn jullie mee bezig? Want die kerels die stijl hebben ontwikkeld, 4, 5 jaar geleden, die zijn nu met iets anders bezig. Ja. Die zijn niet nog altijd op die stijl aan het hameren. Dus zorg dat je eigenlijk je eigen ding ontwikkelt wat. En je mocht fan art maken om een techniek te leren. En je kunt wel 1 of 2 van die stuks altijd in een portfolio steken. Maar tenzij dat je expliciet voor 1 studio gaat werken, die bijvoorbeeld World of Warcraft of iets, die zo'n heel specifieke stijl en je wilt daar kaart voor werken, zorg dat de portfolio in die stijl is. Maar ga nergens anders werk kunnen scoren als je alleen maar dat doet. Dus,
genoeg variëteit.
Ja, genoeg variëteit. En ook laten zien dat je verschillende dingen wilt of aan kunt. Want ik heb ooit de vraag gehad van iemand die een dolfijn vroeg. Kun je een dolfijn sculpten voor mij? In 3D, we hebben dat nodig. En ik zei ja, dat is geen probleem. Ja, maar we hebben dat in een portfolio niet zien staan. Ik zei, dat is juist, dolfijnen, dat kan ik niet. Weet wel, maar dat is ook soms, dat is ook heel vaak dat mensen ook gewoon niet verder kijken. Want bijvoorbeeld, in mijn portfolio zitten heel veel creatures, heel veel monsters in.
Ja, ja.
En dat ik heb ook al veel dingen die gemaakt die cute zijn.
Ja.
Maar dat zit niet in mijn portfolio, zeker niet in mijn persoonlijk portfolio. Maar voor veel mensen is het zoiets van, ik heb dat niet gezien, dus ik weet niet dat jij dat kunt. Maar als je dan, als je genoeg in uw dingen steken, dan gaat er vanuit dat mensen wel even erdoor kunnen kijken.
Ja.
Dus,
dat zijn dan waarschijnlijk mensen die er veel van kennen, die zo'n dingen vragen.
Vaak is dat zo, nogal raar.
Ja, dat snap ik. En tussen uw klanten staan ook Marvel en Disney. Dat zijn niet de minste. Hoe is dat ooit bij u terechtgekomen?
Ja, dat is eigenlijk ook gewoon allemaal via die dinges. Via die speelgoedbedrijven en alles.
Is dat echt?
Dus dat je ergens aan werkt.
Ja.
En dan kan het zijn dat je doorgeschoven wordt. En dat je dan rechtstreeks daarvoor werkt. Die namen, dat klinkt heel groot, maar er werken ook gigantisch veel mensen voor. Dus uiteindelijk zit er maar één segmentje daarvan. En dat is cool, hè?
Ja,
maar eigenlijk dat ik er juist ook baat zei, want op het eind van de dag is dat ook job.
Ja, dat is,
en dan worden ook wel heel... Als je dat dikwijls hebt gedaan, dan word je ook heel nuchter in. En dan is ook zoiets van... Als je ergens aan begint aan een project, de eerste 2 dagen is dat leuk. En dan laat je dat zien. En dan krijg je zo echt een waslijst van feedback. En dan wordt dat minder en minder leuk met een dag. Weet wel. Maar tegen dat dat opgeleverd is, dat project, heb je wel vaak iets dat je zo zegt van oké, dat kan ik trots op zijn. Ja. Weet wel.
En welke projecten er al gedaan voor die?
Voor Disney was dat toen via NPC. Dat is dan eigenlijk een visueel effecthuis. Maar dat was eigenlijk een Winnie the Pooh film.
Oké. Okay.
Maar ja, dat was ook gewoon... Ze hadden ook hetzelfde verhaal van 2D-illustraties. En de regisseur was er super verliefd op. En had echt zoiets van, ik wil echt in die stijl. Ja. En dan hebben ze eigenlijk mij erbij gehad voor dat eigenlijk te vertalen naar een 3D-ding.
Okay.
Waar dat ze dan in huis eigenlijk mee verder konden. Als referentie. Dus dat is puur als
referentie.
Puur als een referentieding heb ik eigenlijk een 3D-schets gemaakt van de Winnie the Pooh character in die stijl, om dan daar eigenlijk mee verder te kunnen. Dus.
Oké, okay. En voor en Marvel, zijn dat dan zo eenmalige dingen? Of want ik vermoed dat je dan goed werk aflevert, dat die dan nog wel eens afkomen.
Ja, maar dat is dan ook gewoon voor dingen, voor segmenten daarvan. Dus dan zit ik bijvoorbeeld in merchandising zit ik dan vaak, dat is dan niet rechtstreeks van de film.
Ja.
Maar bijvoorbeeld voor The Hobbit heb ik ooit Gollum gedaan dan. Een statue van toen het net uitkwam. Maar dat was dan ook zo een heel raar situatie. Want het was van, kunnen iets doen voor ons? Ja, oké. En dan kreeg je zo stills van de vorige film te zien. Terwijl ik zoiets heb van, maar geen materiaal van nu.
Ja.
En zo van, dan moeten we dat weer helemaal namaken. Dus dat is ook zo heel vaak dat je aan iets aan het werken bent, dat je eigenlijk, het idee dat je rondjes aan het lopen bent, want ik heb zo C-3PO van Stryver als figure, ik heb die al 4 keer opnieuw gemaakt. En telkens opnieuw kreeg je wel referentiemateriaal van Lucasfilm, dus uit het archief dat ze foto's gaan pakken van dingen om als input te gebruiken. Maar na de vierde hadden we wel zoiets van, en niemand die een digitale file daar legt.
Echt? Oh, nee. Ja, dat is hoe groter dat die bedrijven zijn, hoe meer gedoe dat altijd is. Want heb je dan, die Winnie the Pooh film, dat was enkel dan een referentie voor binnenaf, voor binnen.
Ja.
Maar heb je echt al zo dingen die gebruikt zijn in films?
Ja, dat was voor drie Scandinavische producties, zoals dat. En dat ene was een heel leuk opdracht. Dat was met een Nederlands productiehuis die in Amsterdam zitten. En dat was eigenlijk een draak ontwikkelen. En dat was een kinderfilm. Maar dat draakje, dat was eigenlijk... dus ik heb dat gedesigned. Dus het was eerst gewoon een 2D-schets van, heel simpel. Dan heb ik dat eigenlijk in 3D-concept. Dan is dat goedgekeurd erin. Dan heb ik eigenlijk al die schubben... Dus ik moet maar opzoeken, Dragon Girl, zo noemt die film. En dan is al die schubben manueel erin gezet. Dan is dat eigenlijk erin gerigged. Dan heb ik ook het skelet er helemaal voor gebouwd. Dan heb ik ook alle spieren ervoor gebouwd.
Amai.
En dan hebben ze dat eigenlijk kunnen simuleren. Want bijvoorbeeld, als die draak dan moest rondlopen en je schudt met zijn kont.
Ja.
Dan is eigenlijk, ik zal zeggen, die vetmassa die billen meebewegen. Ja. Maar dat zijn dan dingen waar je dan wel...
Daar zit er even mee bezig.
Ja, maar het leuke daarvan is... Ik vind dat fijn, want dat is mijn relatief kleine teams. Dus dat zijn teams van tussen de, ik zal zeggen, 14 en 30 mensen of zo. En omdat je redelijk close met bepaalde personen altijd samenwerkt, kun je ook resultaten snel boeken. Maar bijvoorbeeld in Dragon Girl is wel, ik heb het digitaal model opgeleverd. En ik denk 6 maanden later of zo, heb ik dan eigenlijk animatiereels aangekregen via hen. En dat is het eerste dat ik die eigenlijk zag bewegen.
Okay.
Dus je zet er wel aan het creëren en in je hoofd, terwijl je dat eigenlijk aan het maken bent, dan is het van, oké, ik denk dat zo zou bewegen en dit en dat en alles. Maar dan geef je dat uit handen. En dan zie je pas na 6 maanden van, dat hebben ze ermee gedaan. En oké, dat is erover. Je stikt altijd een bepaald karakter of bepaald dingen in een creatie van je. Het is altijd de vraag van, hebben ze dat ook meegenomen. Want een animator, ja, de ene animator animeert anders dan de andere, dus dat kan ook een ander gevoel weergeven, hoe dat beweegt.
Ja, wat is de exacte zo, ja, pipeline? Bijvoorbeeld bij zo'n producties, je zit dan bij dat productiehuis in Nederland, die komen dan af met dat concept, jij doet je ding, hoe verloopt dat volledig? Totdat dat echt op beeld komt.
Ja, ruw geschetst. We beginnen met een 2D-illustratie, dan maak ik een 3D-concept, dus eigenlijk een draak, die je langs alle kanten kunt bekijken, maar er staan nog geen details op. Als die goedgekeurd wordt, dan gaan we er verder in details op. Dan zetten we schubben op en alles. En dan doe ik ook al een aanzet van de kleuren. Dus dat is wel iets dat ik doe, puur om een idee te geven in welke richting. Dat model gaat naar hen. Dat ding wordt dan eigenlijk helemaal geretoppeld. Dus dat wil zeggen dat er eigenlijk een nieuwe skin rond gemaakt wordt. En terwijl ben ik aan het werken aan het skelet en aan de spieren. Dus dan heb ik eigenlijk een hoop beenderen met digitale spieren op. Dan krijg ik dat ding terug, die skin van in. Dan zet ik die nog terug rond.
Maar bijvoorbeeld die skelet dat je aan het maken bent, dat is niet in ZBrush of zo?
Ja, dat is ook in ZBrush.
Ook in ZBrush? Ja,
dus
okay.
Ik maak eigenlijk een 3D-model van een skelet. Ja. En voor de spieren ga ik gewoon kijken bij katten en honden.
Okay.
En we hebben ook heel raar discussies gehad intern, of gesprekken. Zo van, was een draak met 4 poten, 2 vleugels. Maar dan kreeg je zoiets van... Ja, maar ik denk toch dat zo en zo en zo... Ik heb op een bepaald moment gezegd van... Jongens, er bestaan geen draken. Hè. We kunnen wel een loopje nemen met bepaalde dingen. Zodat er zo één spiermassa het ontbreekt of het een of het ander. Ja. Dat zo net niet... En als dat dan goed was, dan is aan de ren gegaan. Dan hebben ze texturing gedaan. Dan hebben ze shading gedaan. Dan doen ze de experimenten daarmee. Dus developing eigenlijk. Ja. Alles te zien hoe dat beweegt en dit en dat. Dan gaat dat... naar de animators. Die werken dan eigenlijk op het gefilmbeeld. Dus dat wordt dan eigenlijk... de sets worden digitaal nagebouwd. En dan wordt nadien dat weggehaald. Een draak wordt erop gezet. Dan schaduwen en alles. Color grading. En dan het geluid wordt toegevoegd. Want dat is ook belangrijk.
Ja, best.
En dan nadien is dat af. Maar ja, je moet ook weer tellen. Dat is van dat ik het afgeef tot het finaal product. Dat zit ook weer vaak 9 maanden tot een jaar.
Dat valt nog mee van een film. Ik vind dat dat nog meevalt.
Ja, maar dat zijn niet... Dat zeggen supergrote producties. Nee. Maar dat is ook het voordeel, omdat gewoon de meeste mensen die ermee bezig zijn, die lopen niet in een staart achterna, omdat je gewoon heel direct en geconcentreerd moet werken. Van oké, dat moeten we nu hebben, dat moeten we nu hebben. Maar bijvoorbeeld was dat wel, ik had hen opgeleverd in draak. En ze zijn ermee aan het testen en alles. En zeggen van, we hebben nog meer detail nodig. En ik had echt zoiets van, wat? Dus dat kwam terug. Dus heb ik zo al die scales nog scherper moeten zetten. Omdat ze dan eigenlijk, ik vraag dat ook heel vaak als iets filmen van, hoe close ga je erbij gaan met de camera digitaal?
Tuurlijk.
Want zelfs de meer detail moet je erin insteken. Want heb je het kader dat zo groot is en een draak is altijd maar zo groot.
Ja.
Dan weet je van, kan men wel dingen zo wegkomen. Maar als je een close-up krijgt en je weet dat je op het cinemascherm, hij was 16 bij 8 meter zijn of zo, dan heb je niet veel...
Want moet jij dan niet meerdere draken afleveren?
Nee.
Nee, dus dat is echt ene...
Dat is één draak die een gigantisch zwaar is, zou zeggen, van constructie. Maar dan moet die nog lichter gemaakt worden voor animaties. Als dat die aan animeren, is dat een model waar dat minder polygonen in zitten. En nadien wordt dat ook omgezet naar het zwaarder model.
Ja. Want in wat animeren die eigenlijk?
Ik denk voor die productie dat Maya was.
Dat zijn wel. Ja, ik heb dat toen gestudeerd en ik dacht wel van dat is kei cool, maar dat is zoveel werk voor alles.
Ja.
Dat is niet. Maar ook gewoon, want jij zit dan. Je zegt geen klein onderdeel, want je hebt dan hier een hele draak afgewerkt. Maar er komt zoveel bij kijken, want je kunt toch moeilijk zo'n dingen op weigen. Zo, bijvoorbeeld, als je dat als hobby doet.
Je hebt dingen. Je hebt mensen die dat doen. En dat zijn dan auteursanimatiefilms. Ja. Die dan eigenlijk de opleiding die ik op Trits ooit gevolgd heb, dat was heel erg daarop gefocust dat je eigenlijk afstudeert en dat jij zelf films kon maken van A tot Z met wat audiomix en een beetje portage en dit en dat. Maar als je niet in het festivalcircuit daarvan terechtkomt van animatiefilms,
dan
kun je niet veel beginnen. Dus ondertussen is dat wel wat veranderd, dat meer, ik zal zeggen, production-focused is. Dat mensen eigenlijk echt in animatiestudio's kunnen beginnen. Maar toen was het ook voor mij en degenen die afgestudeerd zijn, ook, wij vielen een beetje in een zwart gat. Omdat je wordt op een arbeidsmarkt gegooid en je kunt zelf van alles wat.
Maar niks
gewoon concreets, nee, heel specifiek voor eigenlijk direct in het bedrijf binnen te stappen.
Want ook als je zo dan die draak maakt, heb je eigenlijk zelf nog veel te zeggen over wat daarmee gedaan wordt? Of moet jij alleen maar luisteren? Mocht jij input geven of niet?
Ik mag input geven, omdat ik ben hier ook aan het designen. Dus eigenlijk, ik ben aan het designen en aan het modelleren tegelijkertijd. Maar het gebeurt ook dat bijvoorbeeld dat je echt een design krijgt en dat moet je niet afwijken.
Nee.
Dan moet je echt geen creatieve input doen. Dus bijvoorbeeld, ik zou zeggen, echt niet terug gaan naar die action figures. Dus dat zijn bestaande licenties en dan moet er exact hetzelfde uitzien gelijk dat het toen op film is gekomen. En ook als je een figuur kunt maken dat zo groot is met een hoop schubben op, dan krijg je echt van die mails terug van ja, en daar tel ik er 4 en dan moet er een rijk 8 zijn precies daar en dan gaat dat, ja.
Is dat veel druk? Of kun jij daar goed... Ik heb het gevoel dat jij daar wel oké mee om kunt, niet?
Ik zal zeggen, in mijn segment is, dan kan ik me heel veel druk om. Omdat ik ook gewoon weet van, oké, dit is belangrijk, dit is niet belangrijk. Ja. Maar je weet ook heel duidelijk wat ze vragen. Want ja, als je voor een nieuwe klant begint te werken, is dat soms wel, dat je die mensen niet kent en alles. En je weet, vaak weet je niet wat de verwachtingen zijn. En dat is het gevaarlijke. Omdat als je mensen hebt die, ik zal zeggen, een hoop making-offs ooit in een tijd gezien hebben en die hebben zoiets van, maar dat kan met 3D en dat kan met 3D en we huren nu in. En dan moet je al direct zeggen van, daar moeten we expectations zetten.
Ja, ja.
Dit is wat kan. Ja. Wat kan als je alleen bent. Dit is wat kan als je met 300 mensen erin werkt. Zo van, duidelijk communiceren. Heb je meer budget, dan kun je meer mensen opzetten. Dan kun je wel iets anders creëren, maar dat is vaak het moeilijke bij dingen.
Jij moet veel in team werken dan ook, hè?
Dat valt mee.
Valt dat mee?
Ja, dat valt echt wel mee. Ik heb ook veel klussen die ik gewoon alleen kan afwerken.
Want zo van die filmprojecten, komt hij eigenlijk regelmatig binnen?
1-2 keer per jaar dat ze weer een binnenvalt.
Oké.
Maar ik ga er ook niet achter zoeken.
Nee, ik wou juist zeggen, dat is ook niet omdat je daar nog ambities of zo in hebt om daar echt super groot in te gaan.
Nee, want dat is ook een vraag die ik regelmatig ooit gekregen heb. Zo bij talks, dat publiek dan, dat ze zeggen, is er één project waar je van droomt dat je nog aan kunt werken? Ik heb zoiets van, dat is denk ik gepasseerd.
Ja?
Ja. Omdat je gewoon, wat een vraag aan hen van, wat is uw droom? En dan zeggen die, studenten of mensen die just afgestudeerd van, ik wil aan een Star Wars productie werken.
Ja.
Dan zeg ik van, als je goed bent en je steekt een tijd erin, vandaag de dag is dat super haalbaar. Want bijvoorbeeld gelijk naar Star Wars, om de 2 maanden knal die wel een nieuwe serie eruit. Waar dat gigantisch veel mensen aan moeten werken. Dus dat is een haalbare kaart geworden ondertussen. Als je dat zegt van 25 jaar geleden, ik wil in zo'n productie werken, dat is iets anders. Maar er wordt zoveel content gemaakt door streaming services.
Ja.
Dat is ook een beetje jammer.
Dat is wel goed. Voor...
Ja, maar het is ook een slavenmarkt geworden.
Hoezo? Als in... het moet allemaal snel in beeld zijn.
Het moet snel, de druk ligt heel hoog.
Ja.
Maar dat is ook bij game studios, bij grote game studios. Ik heb daar echt horror verhalen van gehoord dat die in crunch time gaan. Dat ze hebben een datum. Dat moet erop geleverd worden. En dat mensen gewoon weken hun familie niet zien. En onder hun bureau slapen en zo. En spreken over studios in Engeland. Niet in het Midden-Oosten of Antwerpen. Landen waar dat ze graag dingen kunnen uitvoeren met hun werknemers, maar ja.
Amai, dat is... Dus ja. Misschien dan toch niet de ideale droom. Alleen voor u misschien. Ik denk nu niet voor niemand. Dat ze gewoon nu een bureau moet gaan slapen, maar...
Nee, maar dat is ook iets van... Ja. Dat is een wake-up call voor veel mensen. Omdat er zijn heel veel mensen die ervan dromen met een opleiding. Van, ik wil er keigraag in zitten. En eens dat ze erin zitten, dan zien ze ook de keerzijde van de medaille. En dat is zoiets van... hier heb ik niet vergeten.
Nee.
Want een goede maat van mij die werkt dan in Engeland, of in Londen, in een studio. En je zei, kom eens een keer graag kijken hier. En dat was een studio 8 verdiepen hoog. Super chique gebouw en alles. Mm-hmm. Maar als ik zeg van dat die animators aan 2 tafels zitten, zo, dus je hebt een lange ruimte. Tafel links, tafel rechts. Op het einde had een klein raampje. Er was een deur ervoor. En daar zaten ze denk ik met 14 in. En die deur, die had echt zo... Dat was een schuifdeur, gelijk een schuur.
Ja.
En Maar die stond wel open, ja, ja. Maar ik had echt zoiets van, oh, damn, dit zijn, ik ga je zeggen, gewoon lichtkippen, weet wel.
Ja, oh,
en,
maar ja.
En de persoonlijke werkruimte dat die hadden, dat was ja, een meter breed of zo. En dan ja. zat er iemand anders naast. Dus die zaten daarmee, ja, met een 16-tal mensen. En ik zoiets van, één en dag, ja, maar als dat de job
als dat is, ja.
Ja, dus...
Hoe zie jij dat evolueren? Zie jij dat zo blijven? Of gaan ze daar wel echt het aan moeten veranderen? Ook met, de, in, zoals je zei, de hoeveelheid producties en zo dat er nu zijn.
Ik denk dat dat sowieso gaat blijven, omdat het is veel toegankelijker geworden om erin te kunnen werken.
Ja.
Dus er zijn meer opleidingen en alles en zo. En het probleem is, ja, zo'n grote studio's voor een stuk draaien die ook op juniors, dus mensen die van school afkomen en die zoiets hebben van, ja, ik wil absoluut graag voor dat bedrijf werken of die productie. Ja, en...
Maar jij raadt dat zo af, heb ik het gevoel? Of?
Kijk ermee uit.
Ja.
Ik heb zoiets van, ja... Soms moeten we je dromen een klein beetje bijstellen en zien waar dat je terechtkomt.
Wat is, denk jij, de ideale job als je nu die opleiding 3D-artist gedaan hebt om eigenlijk chill, maar toch cool werk te doen of zo?
Wat is...
Of in wat zou jij rollen als jij nu die 3D-opleiding gedaan hebt in plaats van zo... Allee, sculpting?
Je moet sowieso... Je moet eerst de stijl leren in een bedrijf. En als je in een groot bedrijf zit, een groot gamebedrijf of VFX-huis, dan leer je wel veel. Maar hetgeen wat ik wel merk is bij veel mensen die daarin zitten, die hebben niet meer de energie om eigen werk te maken.
Ja.
En dat is wel hetgeen dat je nodig hebt als springplank, zo gezegd, voor eigenlijk freelancer te worden. Want je kunt wel, dat zie je soms als mensen een portfolio laten zien en dan laten ze gewoon afgewerkte filmshots zien. Van bijvoorbeeld een Avenger film of whatever. Maar ja, er zijn 300 man aan dat beeld gewerkt.
Ja, ja.
Dus wat is specifiek,
wat is specifiek uw
ding?
Ja, ja.
Dus je moet heel duidelijk zijn erin. Van wat is
deze boom is
ja, deze boom. Ja. Die grasprietjes lagen van mij.
Nee, ja, dat is wel... wat zijn zo bij u de ja, van die films dat jij zegt, amai, dat is wel echt cool. Welke denkt jij van Wayo? Daar had ik ook wel aan willen meewerken. Of heb je misschien zelf wel aan meegewerkt?
Ik hou eigenlijk meest van VFX dat je niet ziet.
Ja, en dus, waar is dat dan?
Ja... dat zijn soms heel stomme dingen, maar David Fincher is er heel goed in. Dus in zijn films, er worden heel dikwijls digitale sets gebruikt, er worden heel dikwijls stukken vervangen.
Welke zijn zo van die films, zeg je als voorbeeld? Kunt je...
Go with the Dragon Tattoo, daar zitten een paar heel knappe shots in, die eigenlijk dan de remake er dan van. Of Zodiac.
Ja.
Daar zitten VFX-shots in. En dat zijn zo weer geen steden die ontploffen en weer geen superhelden die elkaar de kop in kloppen. Nee, dat is heel story-driven VFX gebruiken om eigenlijk een wereld neer te zetten. Gelijk dat het bijvoorbeeld in de jaren 70 was. En hoe dat je dan bepaalde dingen zo oplost. Of als iemand in een auto-ongeluk terechtkomt en dat ze dat dan eigenlijk superknap visueel doen en dat je zo van die dolly shots krijgt, dat je denkt, zijn ze naar iets aan het kijken, 2-3 minuten, en dan is iets van, wow, hier is niet gekut.
Nee.
Dat klopt hier niet. En dat vind ik persoonlijk de graafste VFX shots om naar te kijken. Dus eigenlijk niet monsters en de creatures of zo, maar zo, ja, de achtervolging van een camera die in een auto, uit een auto.
Ah, ja, zo.
Zo van die dingen, want dat is ook, het is allemaal VFX.
Ja.
Maar... Dat zijn de dingen die je pas durft. En je zo op een bepaald moment zoiets van... Oh,
ja, van, deze klopt.
Deze klopt niet. Dat kan niet dat die camera over die schort gegaan is van die chauffeur naar de achterzetel, terug naar buiten, naar een andere auto. Dan komt er nog een helikopter naar beneden. Hij zo echt dingen van...
En kun jij zo films echt volledig... Kun jij daar nog van genieten als je dan het ziet? Of ben jij daar nog wel altijd bezig mee? Ah, hier en hier zitten de coole dingen.
Eigenlijk kan ik meest genieten, ik zou zeggen, zo'n film blinkt een Gangs of New York, zoiets historisch gewoon. Ja. Dat is meestal just wat matte paintings dat ze voor VFX gebruiken, de achtergronden.
Ja.
En voor de rest zijn dat allemaal mensen in kostuum en dat is vaak heel goed gezet. En daar kan ik meer, ik zal zeggen, van genieten dan de zoveelste sci-fi blockbuster, waar dat dan...
Vol CGI geknald is.
Ja, dat zo... De unicorn rain van, ik weet niet wat, allemaal rommel krijgt. Dat is zo te veel.
Dat is door de junior artist gemaakt. Hè?
Er heel veel. Ja, er heel veel junior artists. Maar ja, je hebt heel veel mankracht nodig om zo'n dingen te maken.
Ja, ik vind dat wel zo. Ik wil wel eens zo in een studio een keer rondlopen. Dat wil ik wel eens zien.
Dat is heel saai.
Ja, oh godverdomme, je bent er geen reclame aan het maken.
Ja, maar je hebt graven afdelingen.
Ja, ja.
Ay, graven, maar voor de rest zijn bureaus en computers.
Ja, dat is wel waar. Ja.
Het zijn juist de locaties waar ze de concepts uit hangen en alles. Ja. En waar dat dan
bepaalt. Zo'n half museum.
Ja,
ja, dat is leuk.
Dat is leuk, maar voor de rest, ja. Dan is eigenlijk, als je ooit iets wilt bezoeken, dat is gewoon interessant, dat je naar een workshop gaat, waar dat ze effectief fysieke props maken, omdat dat effectief dingen zijn die op tafel liggen. Dat is tastbaar.
Ja.
Maar het andere zijn gewoon wireframes en digitale modellen op een scherm. Dus dat is
minder interessant.
Dat is niet sexy om naar te kijken.
Van der Juist zei ook dat je zelf het nog belangrijk vindt voor eigen dingen te maken. Ja. Hoe komt dat eigenlijk? Want ja, ik vind ook vooral één knap dat je dat kunt. Dat je zo echt kunt zeggen, ik ga nu een dag voor mijn eigen nog dingen maken.
Ja, want ik had tegen u gezegd van, ja, ik ben freelancer geworden. Met het idee van, oké, 4 dagen van de klant, 1 van mijn eigen.
Ja.
Als een agenda anders ligt, dan is dat zo. Maar ik heb zoiets van, ja, ik heb ook gewoon een creatief ei dat eruit moet ergens. Ja. En gelukkig. Ik heb ooit een creatieve blok gehad voor 2 jaar en dat was verschrikkelijk.
Amai, wat doe je dan?
Ja, anatomie oefening. Ja. Dan zijn er eigenlijk meer
technische.
Eigenlijk aan het oefenen heel de tijd. Maar ik kon niks. Want echt zo, mijn portfolio, dat staat vol met creatures.
Ja, ja.
Maar dat ging toen niet.
Oké.
Okay. Echt niet. Dat was verschrikkelijk.
En hoe kwam dat?
Dat mag heel raar en cru klinken, maar dat kwam eigenlijk door de geboorte van mijn zoon.
Echt? Ah. Ja, andere dingen zijn mee bezig.
Maar gewoon. Die jongen, daar is niks mis mee. En alles. Maar gewoon, ja, dat heeft mentaal iets bij mij getriggerd of geraakt. En ik had een tijd nog, maar ja, ik kon niet meer in één keer dingen beginnen maken. Dat was super bizar.
Ja.
En dan had ik ook zo van mijn eigen paniekreacties. Van, oh damn, wat moet ik nu doen?
Ja.
Ik had zoiets, oké, anatomie oefenen, dit, dat. Is iets nasculpten, klassiek werk of een beeld of... Of fan-art gewijs, dat je zegt, oké, dat vind ik chic, dat wil ik eens proberen. Gewoon bezig te zijn, dat je dat niet kwijt bent. Want terwijl ik wel jobs voor klanten, maar die vragen altijd heel specifiek, van oké, kunnen dat doen?
Dat is niet echt mega creatief.
Dat is wel creatief,
maar...
Maar dan moet je niet een fantasie per aanspreken. Maar het groeien is eigenlijk, na een 2-tal jaar is dat echt gewoon van de ene dag op de andere omgeslagen. Ik weet ook niet hoe dat komt. En dan hadden ze zoiets de week nadien van, ik kan deze en dit en dat. En dan kregen ze mega veel ideeën. En sindsdien is dat dan eigenlijk terug beginnen lopen. En met de geboorte van mijn dochter was er niks. Dus.
Je wordt al in paniek. Oh nee, nog eens 2.
Zo, hier gaan we weer.
Ja, nee. En dan, want jij maakt veel aan creatures. En waar komt dat eigenlijk, die interesse? Want als je je portfolio bekijkt... Zoals je zei, het unicorn, zo'n dolfijnen staan er niet in.
Ja, nee. Ja.
Dus dat is zo redelijk donker.
Ja, dat is redelijk donker, maar dat is ook gewoon... Ja, ik vind dat gewoon leuk om te maken.
Ja.
Dat is vooral voor mij belangrijk, dat is leuk om te maken. Want ik heb ook al in het verleden gehad dat mensen mijn portfolio kennen. En dan ontmoeten ze mij, maar dan hebben ze iets van... Wow. Zo van, de artwork klopt niet met hetgeen wat we hier hebben gezien.
Sean, zo, dat is dan weer een heel...
Ja, nee, maar dat is het ding. Ik heb gewoon fun met de dingen die ik maak en dat ligt mij ook. En dus in mijn werk zitten duidelijk de invloeden die er... Ik kan ook, als ik in mijn portfolio ga kijken, kan ik pinpointen waar dat mijn stijl
verandert
en waar dat hij geboren is.
Oké. Okay.
Met bepaalde werk dat ik zeg van, oké, daar is dat en dat en dat gebeurd. En daar heb ik dat gedaan. En daar is dat uit verder gekomen. Maar ik zie ook gewoon in het werk dat ik maak. Dat bijvoorbeeld dingen waar ik mee ben opgegroeid. Eigenlijk HR Giger of Alien. ISO, alle xenomorph-achtige dingen. Ik ga daar niet in zoeken als referentie. Maar dat zit ergens in mijn DNA.
Ja.
En
dat is zo'n gewoonte.
Dat is zo'n gewoonte om te zien en daarmee bezig te zijn. Dat er gewoon uitkomt. Ik hoef er... Alle dingen die ik gewoon vind online van mijn persoonlijke werk, ik hoef daar niet over na te denken.
Oké.
Nu achter een scherm gaan zitten, dat komt gewoon.
Oké.
Dat is de ene na de andere. En ja, soms denk je wel, oké, kan ik iets meer in die dingen of in die stijl of iets anders doen, maar dat zit er gewoon in.
Oké.
Dus,
wat vind jij nu nog het moeilijkste om te doen?
Niet in herhaling te vallen. En dat, vind ik... Dat was heel stom. Vorige week had ik iets op mijn Facebook gepost. Zo, en dan zei iemand van... True Maarten Verhoevenstaal, lalala. En ik zei van, oh shit. Zo van, ik ben voorspelbaar aan het worden. En dat is hetgeen wat ik zelf schrik voor heb. Van, je zet wel hoe stijl of hoe sfeer in bepaalde beelden dat je maakt. Maar je wilt ook niet altijd zuiver daarmee geassocieerd worden.
Ja, wat een stijl hebben is toch iets goed, niet?
Ja, dat is supergoed. En dat is, maar hetgeen dat ik er bijvoorbeeld aan haat is van, ik doe niets wat ik leuk vind en wat ik me eigenlijk comfortabel bij voel. Maar hetgeen wat ik ook zie, is dat mensen mij beginnen te kopiëren.
Ah.
En dat is iets dat je zoiets van...
ik moet mijn eigen eruit vinden.
Ja, dat je zoiets van... Ik moet zien dat je nog altijd zo één stapje voor bent op die en die en die mij namaken.
Want hoe blijf je eigenlijk zo up-to-date met van die nieuwe dingen?
Eigenlijk gewoon van het werk dat ik maak, is met je gevoel werken.
Oké.
En dat gebeurt ook dat ik soms iets maak en dat ik zoiets heb van... Ook al is het afgewerkt, dat is volledig in kleur en alles. Ik word dat gewoon in mijn prullenmand en dat gaat nooit het daglicht zien.
Nee, oké. Okay.
Omdat ik gewoon zoiets heb van, dat is niet hetgeen waar ik eigenlijk voor sta. Omdat je telkens die lat iets anders of niet daarom hoger leggen. Want hetgeen wat je merkt ook is dat je begint te designen en zeker van eigen stijl en dat ontwikkelt, dat zo, je hebt een groeikurve die in één keer... super exponentieel zo naar boven schiet. Ja. En op een bepaald moment vlakt dat af. En dan is het zoiets van, oh shit. Zo van, ik wil nog eens even zo... Ja, en dat is heel frustrerend eraan. Omdat je dan... Ja. En dan, als je dan merkt dat mensen hoe dingen beginnen te kopiëren. En dan zo...
Taggen die u dan zo?
Ja, wel.
Taggen die of geven die dan zo credits? Oh, dat zijn zo andere mensen die doorsturen. Hey, deze is van u.
Nee, dat krijgen ze. Dan krijgen ze mensen die zeggen, hey, ik heb er weer hele gevonden. En dan zo van, maar ja.
Ja, een compliment eigenlijk.
Ja, dat is zo. Maar ik heb dan ook zoiets van, als dat jonge mensen zeggen van, oké, dat is leuk dat je dat nu doet.
Stop ermee.
Neem de dingen daar mee, maar ga gewoon verder.
Ja. Want jij... Zijn jullie ook redelijk actief op de socials?
Ja.
Welke van uw posts zijn eigenlijk viral gegaan?
Dat was een 3D-print. En dat is mega onnozel. Op Instagram, hetgeen wat ik gemerkt heb, is in het begin gaat dat echt kunnen goed.
Ja.
En dan in één keer valt dat knal op zijn gat. En dan is zoiets van, maar ik ben nog altijd hetzelfde aan het doen.
Ja.
Denk ik op intelligente uren aan het posten en alles en zo. Ja, er is iets met het algoritme dat gewoon alles wat verknalt. Maar met een 3D-print, is een periode geweest dat een gemiddelde post 1000-1500 likes of zo ongeveer had. En die is zo in één keer zo op korte tijd naar 11.000 opgeschoten. Zo. En ik dacht zo van, kan dat nu? Maar ja, dat is omdat...
En welk was dat juist? Gewoon een 3D-print?
Dat was een 3D-print. Ik had een kitsune, dat is zo'n Japanse vos.
Ja.
Ik had die kop eigenlijk 3D geprint, want ik schilder dat ook met de hand en zo.
Oké, nice.
En dat zijn allemaal van die kleine projectjes dat ik doe. En ik had gewoon, ik heb een bepaalde stijl van presenteren van mijn prints en zo. En ik zag er geen verschillen met alle andere dingen die ik maakte, maar op de een of andere manier is dat dan...
Vond het internet
dat
toch?
Vond het internet dat heel leuk. Maar dat gebeurt dikwijls, dat je iets maakt en dat je zoiets hebt van, Maar ik kan ook heel goed zeggen van, als ik dit en dit en dit doe, dat ga likes krijgen.
Echt? Ja. Oké. Ja, fanart inderdaad.
Ja.
Ik weet, degene die ik echt super cool vond, was die van de Planet of the Apes.
Mm-hmm.
Ik denk dat die MSI-contest, dat vond ik echt een hele grave. Want hoe zijn die eigenlijk bij je geraakt?
Dus eigenlijk via MSI Benelux is dat gekomen. En die gingen een nieuwe laptop in de markt zetten. En dat is dan 6 jaar geleden. Ik kreeg gewoon helemaal. En kreeg gewoon... dat was via de mensen van Wacom. Dus ik was eerst met de mensen van Wacom in contact. Via dan eigenlijk die events. Omdat ik dan eigenlijk ook demo op hun standen en zo. En die hadden mijn naam gewoon doorgegeven naar die mensen van MSI. En telefoontje, een mailtje.
Amai.
En dan staat er daar een reclamespot wat dan was.
Echt? Staat er een reclamespot? Ja. Staat die online? Kunnen we die terugvinden, Maarten?
Misschien.
Misschien, als we heel hard ons best doen. Want dat is wel, dat is, ik ben, je bent er ambassadeur van, dat is wel cool.
Ja.
Wat zijn daar zo wat de voordelen van?
Ja, de voordelen is dat je af en toe wel eens wat gratis shit krijgt.
Ja.
En dat je ook sponsordeals, gelijk bijvoorbeeld, als je meewerkt aan een wedstrijd of zo, en je bent jury, dan leggen ze ook gewoon een bedrag in de pot. En zeggen ze van, ja, oké. Okay. Kun je dit en dit maken? Maar dat is eigenlijk voor hun ding eigenlijk waar een duw te geven op socials. En het enige wat je dan doet is een paar social posts. Maar ik ben er ook heel voorzichtig in. Ja. Omdat ik heb ook zoiets van, ik hoef geen laptops te pushen of te verkopen.
Nee.
Hetgeen wat ik doe is mijn artwork zetten. En dat is daaraan gekoppeld. En that's it.
Ja, zwaar.
Maar
wel leuk.
Ja, zeker leuk. Maar je ziet ook bijvoorbeeld in bijvoorbeeld voor die wedstrijd nu, er zijn dan andere content creators. En dat zijn echt content creators. Dus hetgeen wat ik doe, vraagt altijd veel tijd en veel inspanning om te maken met hetgeen wat die doen. Dus pakken een filmpje, telefoon en lalalala.
Ja, dat is wel.
Dus dat is een heel groot verschil natuurlijk met als je media moet maken.
Ja, bij u zit er echt veel werk in.
Ja,
een filmpje maken van een laptop is makkelijker dan ding ontwerpen. Wat zijn nog coole dingen dat je in de toekomst gaat doen, dat je al mocht zeggen, waar je geen 80 papieren voor heb moeten ondertekenen?
Ja, eigenlijk weet ik dat niet. Omdat dingen is gewoon, ik heb nu bij x aantal bedrijven connecties.
Ja.
En je weet nooit wat er binnenvalt.
Nee.
Dus dat is altijd wel een verrassing voor te zien wat er.
Voor de toekomst.
Wat er afkomt in de toekomst. Hetgeen dat ik wel leuk vind nu is, omdat ik heb zo een kunst, een fine art segment.
Ja.
En dat je dan eigenlijk met artiesten kunt samenwerken en zo. En dat vind ik wel fijn, omdat het dan, dat zijn andere budgetten, dat producten gemaakt worden. En dat het dan nadien in het museum staat en zo.
Dat is wel cool.
Dat is het enige dat ik wel leuk vind aan hetgeen waar ik mee bezig ben. Merendeel van de dingen die ik maak in plastic, die zullen mij overleven.
Ja.
Dus binnen 300 jaar, dan lig ik al lang onder de grond met een zaal nog altijd plastic en rommel van mij ergens hier rondzweven op aarde.
Dat is waar. Ik denk altijd dat het klimaat verslecht. Nee, mopje, we gaan niet zo afsluiten. Alright, keihard bedankt om af te komen naar hier. Dan wil ik uiteraard ook de Glyn nog bedenken, die de knoppen doet. En dan zijn wij er, en jullie die gekeken en geluisterd hebben. En dan zijn wij er volgende week, binnen 2 weken terug, met een nieuwe aflevering. Dankjewel.
Oké. Okay.